Goedenavond iedereen. Ik ga dat hier weer een beetje dichter zetten. Goedenavond allemaal. Welkom op eerst de OCMW-raad. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om een keer de gemeenteraad en OCMW-raad om te draaien, gezien de gevulde agenda. En gezien dat we zowel meneer Bouwens van Belfius Bank mogen verwelkomen en meneer van Ozare Architecten ook mogen verwelkomen straks om een woordje toelichting te geven bij ons eerste punt van de OCMW-raad. Maar eerst en vooral, denk ik, ben ik er aan het zoeken wat je zegt, mogen we toch een keer Jens proficiat wensen met de geboorte.
Dank u wel, dank u wel.
Vast een dochtertje, een nieuwe lichtere veldse in ons min. Dat is alleen maar fijn nieuws, kan ik zeggen. Nee? Voilà. Nog een keer dikke proficiat, denk ik. Van ons allemaal, absoluut. Goed, dan stel ik voor dat we eraan gaan beginnen. Nee? Ons eerste agendapunt. Ah, zijn er vragen? Daar moeten we natuurlijk eerst mee beginnen. Ik kijk naar de fractieleider van Respect 88-10.
Vanuit Respect zijn er twee vragen.
Voor de OCMW-raad?
Voor de gemeenteraad.
Voor de gemeenteraad. Ga ik daar straks nog een keer op terugkomen. Zijn er vanuit Durf vragen?
Geen vraag voor de OCMW-raad.
Geen vraag voor de OCMW-raad. Dank u wel. Ons eerste agendapunt gaat eigenlijk over het voorontwerp van de uitbreiding van de zorgsite door het bouwen van de verschillende selecties. Waarvoor dat ik een keer het woord ga geven aan onze schepen van welzijn, Anne Hunst.
Ja, dank u, voorzitter. Beste collega's, nu het OCME over de 22 nodige erkenningen beschikt en een erkenning voor een dagverzorgingscentrum De Korenbloem, wordt een voorontwerp vandaag ter goedkeuring voorgelegd aan de OCME-raad. Dit voorontwerp legt de bouwkundige basis voor de realisatie van het project dat een antwoord moet bieden op een aantal uitdagingen waarmee het OCME het ouderenbeleid in onze gemeente wil aanpakken. In eerste instantie heb je de lange wachtlijsten voor het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen en in tweede instantie blijft de vraag naar dagopvang groeien. Met een dagverzorgingscentrum wordt de ontbrekende schakel in het zorgcontinuum ingevuld en daarnaast is dankzij de goede werking van het lokaal dienstencentrum hier ook een uitbreiding aangewezen. En een nieuwe locatie van de bibliotheek biedt mogelijkheden voor een uitgebreidere publiekswerking. De totale investeringskost voor het project wordt geraamd op 12 miljoen. Dit is hoger dan de initiële raming van september 2023. De verhoging is te wijten aan een aantal factoren, namelijk de indexering, de noodzakelijke aanpassing aan het bestaande gebouw, de uitbreiding van de kelders en de uitbreiding van de omgevingsaanleg door de aankoop van eigendom in de Statiestraat 68. Op basis van het voorgelegde voorontwerp kan het vastbureau een omgevingsvergunning aanvragen. Daarna wordt een definitief ontwerp opgesteld om aan de raad voor te leggen. Deze beslissing is voorzien in september 2025 en de verdere timing voorziet een aanvang van de werken na het bouwverlof 2026 en wij voorzien een bouwtermijn van ongeveer 1,5 jaar. Vandaag komt Philip van Dijk, architect bij het architectenbureau Ozar en Jan Bouwens, projectmanager bij Belfius, ons het voorontwerp van de uitbreiding toelichten. Aan jullie het woord.
Ja, goedenavond iedereen. We hebben een aantal slides voorbereid om een beeld te scheppen van het stand van zaken van het project en waar dat het project momenteel in welke fase dat het zit en hoe dat het een beetje allemaal in zijn hoe dat eigenlijk allemaal een beetje in elkaar zit. Een eerste beeld is het een beeld zoals getoond bij het goedgekeurd schetsontwerp destijds. Het geeft nog altijd een goed overzicht van de verschillende programma-onderdelen. Zoals daar zijn de uitbreiding van het lokaal dienstencentrum met een polyvalente zaal. Die aansluit bij de cafetaria en ook dienst zal doen als leeszaal van de gemeentelijke bibliotheek. Er is een nieuwe inkom met een foyer voorzien. Uiteraard de gemeentelijke bibliotheek. Achteraan in het project het Centrum voor Dagverzorging. Op de bovenverdieping, op de eerste verdieping, de uitbreiding van het woonzorgcentrum met een 20-tal kamers. En daarbovenop, in de bovenste laag, een 7-tal assistentieflats met een eigen terras. Alles is op een logische wijze geschakeld met het bestaande, om een aantal interne connecties en interne ja, verbindingen te maken met het bestaande op een logische manier. Maar kom ik zelfs verder op terug bij de plannen. Zo. Dit is een beeld van de herwerkte hoofdtoegang. Dat is de hoofdtoegang van de nieuwbouw. Zal eveneens de toegang zijn voor de polyvalente zaal van het lokaal dienstencentrum, als ook de bibliotheek en ook voor de diensten van het OCMW. Het is een eenvoudige architectuur in baksteen die aansluit bij het bestaande. De grote toegangssluifel is in beton, met daarboven, zoals u kan zien, het terras dat aansluit bij de leefruimte bij de uitbreiding van het woonzorgcenter. We hebben dat ook eens gesimuleerd bij een avondzetting. Dan is heel duidelijk de foyer, waar dat ook de vitrinekast in duidelijk zichtbaar is voor de uitstalling van de accordeons, het verleden ook van de gemeente. En dan aan de rechterkant ziet je ook de grote vitrineramen, die grote uitstalramen, met een duidelijk beeld op de boekenrekken van de bibliotheek. Zo wordt dat ook duidelijk dat het ook op die site de bibliotheek voorzien is. Dit is een overzichtsslide van de bestaande toestand nu. Waarbij dat dus op de rechterkant gaat de nieuwbouw een plaats krijgen op de huidige parking. Hiervoor, voor de nieuwbouw te realiseren, werden in de Statiestraat een aantal woningen aangekocht. Vanaf nummer 78 en nu recent ook nog de nummer 68. Het is voornamelijk ook de bedoeling geweest om de uitdaging om de nieuwe parking, die nog altijd nodig is voor het nieuwe project, daar ook op die site een plaats te geven. Dit is een beeld van de implanting van de nieuwe situatie. En dan kan u zien aan de rechterzijde dus dat de uitdaging daar was om voldoende parkeerplaatsen daar te voorzien. Gesitueerd ook aan de brandweg, dus die langsheen al de gebouwen passeren. Het zijn een 65-tal parkeerplaatsen die worden aangelegd. De fietsenstalling zal gesitueerd worden onder de huidige overdekte ruimte aan de huidige toegang van de OCMW-diensten en de assistentieflats daarboven. Het is grotendeels de bedoeling zo groen mogelijk de omgeving vorm te geven en zo verkeersvrij. Dus het voorplein aan de nieuwe toegang is een grote open ruimte, voornamelijk in het groen, is volledig autovrij. U ziet daar ook de aanduiding van de wadi, dus die vindt daar ook zijn plaats. Alles wordt aangelegd in duurzame materialen, zoals geborsteld beton, waterdoorlatende verharding onder de parkings. En dan centraal, zoals het bestaande project twee patio's heeft, twee buitenruimtes, heeft het de uitbreiding ook een buitenruimte. We noemen dat een stiltetuin. Die wordt geflankeerd door de polyvalente ruimte van het lokaal dienstencentrum. Aansluiting met de bibliotheek en ook de buitenruimte die kan gebruikt worden door het centrum dagverzorging. Dit is een beetje een gelijkaardig beeld. Het duidt gewoon een beetje aan de stand van zaken. Ook de technische uitwerking van de positionering van de riolering en de waterputten en dergelijke staan hierop aangeduid. Dan de plannen van de nieuwbouw. Begane grond met dus de... Ja, ik heb eigenlijk niks om aan te duiden. Nou, ik zou zeggen, ik sta even recht, maar dan hoorde mij misschien niet goed. Ah, ja, het gaat toch, ja. Ah ja, oké.
Ja, we zijn al veel sneller.
Ah, oei.
Ja, het is goed, jullie huis.
Dus hier de nieuwe toegang, de nieuwe foyer met dan de vitrinekast voor de accordeons, aansluitend de polyvalente ruimte die geschakeld is aan het lokaal dienstencentrum en zal ook dienst doen als de leeszaal voor de bibliotheek. Op dit plan ziet u ook de herwerking van de toegang. Ja, dat lukt. Van de toegang van het project, dus ook voor de dienst OC&W, zal ook via de nieuwe toegang gebeuren. En daarvoor hebben we een nieuwe ontvangstbalie getekend, ook met een wachtmeubel daarbij. Dus de huidige toegang langs hier zal enkel gebruikt worden als toegang voor de bovenliggende flatjes. De vrijgekomen ruimte van de bestaande balie en de wachtruimte wordt ingevuld als flexibele werkplekken. En hier ook achteraan, waar het de kapper was, zal ook een flexibele werkplek zijn. De bibliotheek die ligt een zestigtal centimeter lager. Dat gaat u zelfs nog zien op de snedes. Dat is voornamelijk voor hoogtewinst te maken en ook een soort andere sfeer te creëren in die bibliotheek. Hier achteraan is het centrum dagverzorging met aansluiting op die stiltetuin. Die vinden een toegang langs hier die overdekt is. Door de strategische positionering van de lift en de trap bevinden zich ook hier de toegangen tot de bovenliggende flatjes. Dat navigeert echt slecht. Hier achteraan die twee ruimtes is nog de buitenberging, waar dat die wordt nu ook afgebroken en die vindt dan daar een nieuwe plek. En ook een lokaal voor de technische dienst. Op de eerste verdieping is voornamelijk de uitbreiding van het woonzorgcentrum met 20 kamers. We hebben daarvoor getracht dat het een doorlopend traject is. Dat is belangrijk voor doorlopende trajecten doorheen het woonzorgcentrum te maken, voornamelijk voor de bewoners. Dat we geen dode hoeken of dode punten maken. En dan hier vooraan, als schakel, is de nieuwe leefruimte. En zoals daar straks al gezegd, met een terras op de nieuwe inkomluifel. En ook een logische connectie die er wordt gemaakt met het bestaand gebouw, met de uitbreiding naar rechtstreeks de verdieping 1 van het OC&W. Dat er daar ook een verbinding gang gemaakt is. Op de tweede verdieping de implanting van een zevental nieuwe assistentieflats. Met op het einde van de gang hier vooraan ook een gemeenschappelijke ruimte. Zoals u ziet heeft elke assistentieflat een terras, een eigen balkon. Daar was vraag naar, was ons ook zo medegedeeld. Dat is een verbetering ten opzichte van de bestaande flatjes. Dakenplan, een stuk van de technieken komt daarop gepositioneerd, zoals PV-panelen. De overige daken ziet u groen ingekleurd, dat zijn groendaken, dat is aangenamer, maar dat is ook voor de waterhuishouding. Een technisch plan van de kelders en het rioleringsplan. De kelders vinden ook een logische aansluiting op de bestaande kelders. Dat zijn voornamelijk bergruimtes voor het woonzorgcentrum. En ook achteraan de nodige kelders voor technieken en ook een stockageruimte voor de gemeentelijke bibliotheek. Dan het zicht op de gevels, robuuste, degelijke baksteenarchitectuur die mooi aansluit bij het bestaande. De maatvoering van de ramen bijvoorbeeld, dat is ook een maatvoering die komt van het bestaande gebouw. Een aantal sneden. Boven over de stiltepatio kan u zien de polyvalente ruimte en achteraan centrum dagverzorging. En dan een laatste beeld, zijn nog twee sneden, maar belangrijk hierbij is de onderste snede. Geeft een beeld over de gemeentelijke bibliotheek en daar ziet u duidelijk het iets royalere hoogte die we genomen hebben door daar de vloer 60 centimeter lager te voorzien dan de bestaande pas. En dat geeft dan een connectie naar die zaal, die dan ook de leesruimte kan zijn voor de bibliotheek.
Dank u wel voor die toelichting. Ik weet niet of er daar in eerste instantie vragen over zijn. Nee. Dan geef ik nog een keer het woord aan Schiepen Hunst.
Ik ga het doorgeven aan Jan.
Als ik de Excel kan krijgen, dan... Ja. Wacht, ik kan die...
Goed, een goede avond allemaal. Natuurlijk, bouwen kost geld, dat weet iedereen. Dus het is zo dat wij nu op basis van de raming die er nu gemaakt is, we zitten in een fase voorontwerp, goedgekeurd voorontwerp. Dat is eigenlijk nog niet de laatste raming. De laatste raming wordt gemaakt op het moment dat het aanbestedingsdossier af is. Dus het aanbestedingsdossier zal uiteraard ook nog op de Raad ter goedkeuring voorgelegd worden en dan komt de definitieve raming. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat we aansluiten bij de raming die we nu al hebben. Die raming is eigenlijk al door de ontwerper zeer gedetailleerd gemaakt. Zeer gedetailleerd gemaakt geweest. Dus we zitten dus in ons gebouw met een aantal functies. Ik weet niet, ik ga dat hier niet kunnen scrollen waarschijnlijk. Hè.
Nee, geen grote.
Maar ik kan niet aanduiden, dat is een beetje links. Schitterend. Ja. Well. Mag het een klein beetje kleiner?
Ja.
Dan een beetje beter een overzicht. Dus linksboven hebben we de verbouwing. We gaan 130 vierkante meter in het bestaande woonzorgcentrum verbouwen. De eenheidsprijs voor de verbouwing is €1.250. Per vierkante meter. De prijzen die je hier ziet, die 1250, is netto. Dus het is belangrijk dat je die nuance maakt. We hebben nettoprijzen en we hebben brutoprijzen. Dus de nettoprijs is de pure aannemerskost. En we doen dat op deze manier omdat we met verschillende btw-tarieven zitten. Dus om uiteindelijk de btw-tarieven correct te kunnen doorrekenen, vertrekken we telkens van nettobedragen. Maar op het einde komen we dan finaal tot het definitieve all-in brutobedrag dat eigenlijk ingeschat wordt. Dus voor de verbouwing van 130 vierkante meter aan €1.250 per vierkante meter is dus een kostprijs van €162.500. En daar is 6% btw op van toepassing. Gaan we verder naar rechts, dan zie je het nieuwe gedeelte van het woonzorgcentrum. Dat gaat over 1146 vierkante meter aan een eenheidsprijs van €2.400 per vierkante meter. Geeft een totaalbedrag van €2.750.000. Wij gaan dat ook kunnen bouwen aan 6% btw, omdat de uitbreiding aan het bestaande woonzorgcentrum is en minder is dan 100% van het bestaande woonzorgcentrum. Dus het wordt niet verdubbeld, het is minder dan. En vandaar dat het volgens ons, ik ben geen btw-man, maar we gaan ervan uit dat dat aan 6% btw kan gebouwd worden. Dan hebben we de GAW, dat is de afkorting van groep assistentiewoningen, dat is de terminologie. Terminologie die zorg die de mensen van Vlaanderen normaal altijd gebruiken. Dus dat gaat over 630 vierkante meter dat we gaan bouwen aan assistentiewoningen. Die eenheidsprijs ligt iets lager, omdat het programma van een assistentiewoning ook iets minder complex is dan van een woonzorgkamer. Dus dat is €2.300 per vierkante meter gerekend. En ook dat kan aan 6% btw, omdat het ook een uitbreiding is aan een woongebouw. Dan hebben we Centrum voor Dagverzorging. Dat gaat over 350 vierkante meter. Dus dat wordt nu gebouwd, ik dacht, voor een 15-tal gebruikers eigenlijk. Dat is iets dat toch een stuk moet groeien, want dat is ook nieuw. Dus die eenheidsprijs zit op €2.350. Dan het Lokaal Dienstencentrum. Dus het Centrum voor Dagverzorging is wel 21% btw. Dan het lokaal dienstencentrum is 310 vierkante meter, is eigenlijk al een uitbreiding op het bestaande lokale dienstencentrum. Dus wij kunnen eigenlijk voor die uitbreiding, voor dat deel, kunnen we geen subsidie krijgen. We kunnen wel subsidie krijgen voor het centrum voor dagverzorging. Dus het lokaal dienstencentrum breidt uit met 310 vierkante meter aan een eenheidsprijs van €2.350. Dan hebben we het gedeelte bibliotheek. De nieuwbouwbibliotheek gaat over 523 vierkante meter. Die vierkante meters die we hier noemen, zijn telkens bruto vierkante meters. Dus dat is inclusief de muren. Hè. Dus per vloeroppervlakte gerekend, maar inclusief alle muren, dus bruto. En de prijzen zijn, eenheidsprijzen zijn netto, zoals ik al gezegd had. Dan de keldertechnieken, dat gaat over 438 vierkante meter. Die is eigenlijk ook tijdens het ontwerp al gereduceerd. Ik denk dat we er ongeveer bijna 400 vierkante meter afgedaan hebben. Omdat initieel was de bedoeling dat alle technieken in de kelders gingen komen. Maar om besparingsredenen hebben we gezegd, we gaan de technieken die nodig zijn voor de nieuwe bouw, gaan we op het dak positioneren. Waardoor dat we minder kelder moeten bouwen. Dus dat is eigenlijk ook wel een bouwkundig, heeft ons dat toch wel iets een belangrijk bedrag opgeleverd in besparing. Dus dat gaat over €1.200 per vierkante meter kelder. Dan hebben we een aantal algemene zaken, trap, lift, tuinberging, technische dienst, 109 vierkante meter. Aan een een eenheidsprijs van ongeveer een 2073 euro. Dan omgevingsaanleg. Dus het is zo dat we eigenlijk met een vrij groot terrein zitten dat moet aangelegd worden en ook deels heraangelegd worden. Dat is natuurlijk ook door de aankoop die de bestuur gedaan heeft, komt er altijd maar vierkante meters bij, maar we hebben ze wel nodig voor die parkings, want anders zaten we wel met een serieus probleem voor de parkings en ook de infiltratiewadis die gevraagd worden nu voor de hemelwaterverordening. Dus wij bouwen in zijn totaliteit 3637 vierkante meter gebouw. Hè, en de netto kostprijs van wat we gaan bouwen is die 8.894.040 euro. Dat is de netto kostprijs. Dus als we dan een keer verder gaan in het schema, dan zien we het gedeelte omgevingsaanleg. Dus we hebben al die bedragen hier getotaliseerd op lijn 1.1. Dus we komen daar aan de rechterkant. Kunnen we misschien een beetje in kleiner, dan hebben we niet te veel. Dat ik ook de rechtse kant zie. Dat is dan weer iets. Ja. Dus we hebben linksboven de werken in onroerende staat 7.900.000 en zoveel. Daaronder hebben we de omgevingsaanleg. Dus dat maakt de totaliteit uit van de netto bouwkost van de werken in onroerende staat. Dus de inboedel is daar nog niet in rekening gebracht. Dan hebben we een aantal overheadkosten. Dus dat zijn kosten die erbij komen. Bij onze aannemerskosten zitten we met erelonen, met een aantal varia en dergelijke meer. Dus we hebben de erelonen meegerekend. Dat is dus een percentage van 9%. De veiligheidscoördinator, dat is een raming van 25.000 euro. EPB en haalbaarheid alternatieve energie zit in de opdracht van de ontwerpers. Nog een studiekost voor akoestiek, omdat het toch wel belangrijk is. En zeker voor de grotere ruimtes waar veel mensen samen zitten, dat we dat ook qua akoestiek goed bekijken. Dus daar is nog een studie voor bij aangevraagd. En ook voor de MER, de milieueffectenrapport, is een bijkomende studie die gevraagd wordt in het kader van de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Dan puntje 3, prijsherziening en marge. Dat is wel een belangrijke, dat ik dat even uitleg. Wat is dat? Het is zo dat wij proberen om op vandaag een inschatting te maken. Wat gaat het gebouw op het einde van de rit, als het er staat, als de eindfacturen binnenkomen, wat gaat dat dan kosten? Dat is voor jullie belangrijk, want we kunnen wij zeggen, wat gaat dat vandaag kosten? Maar de finale kost gaat betaald worden, helemaal op het einde. Dus wij brengen in rekening een 3% voor prijsherziening en 3% voor onvoorzienigheden. Dus die 3% prijsherziening, dus het is verplicht voor wetgeving, overheidsopdrachten, dus voor werken in het kader van een overheidsopdracht, dat de aannemer moet de prijsherziening kunnen doorrekenen. Dus dat wil zeggen dat aan cours de route tijdens de werken bij elke vorderingsstaat wordt de herziening berekend op basis van de op dat moment heldende uurlonen en materiaalkosten. Dus dat is wetgeving, dat zijn officiële, we kunnen daar niet van afwijken. Maar wij doen daar nu een inschatting van 3%. 3% is op vandaag waarschijnlijk, als we nu alleen op vandaag bekijken, vrij veel, omdat de herziening nu vrij stabiel zit. We hebben een periode achter de rug van hele felle stijgingen. Dat heeft al te maken met de oorlog in Oekraïne en met schaarste van materialen en dergelijke meer. En nu zitten we eerder terug op een vrij normale basis te werken. Dus wij schatten daar 3%. Maar op het einde van de rit kan dat 2% zijn en dat kan ook 4% zijn. Maar we moeten iets meenemen om een eindbedrag te kunnen bepalen. Onvoorzienigheden is ook 3% gerekend. Dus dat is 3% op de werken en op de erelonen, omdat ook de erelonen worden betaald op de finale bouwkost. Dus waarom 3% op de werken? Omdat we moeten aanbouwen tegen een bestaand gebouw zitten met een iets hoger risico. Moesten we een volledige nieuwbouw bouwen op braakliggend terrein, bij manier van spreken, dan zouden we daar geen 3%, maar misschien 2% nemen of nog zelfs iets lager. Dus die twee samen, dat wil zeggen dat we eigenlijk een marge nemen van 6% op de bouwkost om finaal te komen tot het eindbedrag. Dan hebben we onder puntje 4 nog een aantal variakosten. Dat gaat over sonderingen die we moeten doen. Dat gaat over een sloopinventaris die we moeten opmaken. Dat gaat over een opmeting die moet gebeuren door de landmeter. Dus al die posten samen, dat gaat ongeveer over 45.000 euro. Dan hebben we de fee voor het prekbeheer van Belfius. Dat is puntje 6. Dat is 1% op de bouwkost. En dan hebben we vanaf puntje 7 hebben we de BTW die we in rekening brengen. Dus we hebben 6% BTW op het gedeelte werken in onroerende staat voor het woongedeelte. Dus de aanslagvoet is het bedrag 4,3 miljoen euro. We hebben geen BTW aan 12%, we hebben wel BTW aan 21%. En dat gaat hem over omgevingszalig in hoofdzaak. Maar daar zal ook roerende zaken, los meubilair en dergelijke meer, zal daar nog bij komen. En ook de erelonen en alle variakosten is ook aan 21% BTW. Dat maakt dat we onder lijntje A, de netto bouwkost is die 8 miljoen waar we daar net al van vertrokken. Daarbij komt alle overheadkosten, zoals erelonen en varia en dergelijke meer, dan komen we op 10 miljoen. Dan komen we op 10.465.000 uit. Dan hebben we de totaliteit aan BTW is 1,5 miljoen. Dus dat speelt eigenlijk toch wel in ons voordeel dat we aan 6%, hoofdzakelijk aan 6% BTW kunnen bouwen. En als we dan de totalisatie doen van alles, dan komen we uit op een bruto eindbedrag waarvan dat we uitgaan op het einde van het project van 12 miljoen euro, exclusief de roerende zaken. Dus de roerende zaken die moeten nog verder bekeken worden, dat zit nu nog niet verwerkt in die raming. Voilà, dus dat is eigenlijk het kostenplaatje. Dus ik heb mij gebaseerd op de ramingen die de ontwerper gemaakt heeft, maar wij hebben al aan de andere kant, wij bouwen ook heel veel woonzorgcentra. En ik weet dat de prijzen die de ontwerper ook voorstelt, dat dat wel marktconforme prijzen zijn. Dus die prijzen zijn niet naar ons aanvoelen. En ik heb nu voor het moment toch een aantal gebouwen ook in uitvoering, onder andere hier in de buurt in Gids. Dus wij kunnen wel prijzen gaan beginnen vergelijken over de verschillende projecten. Dus wij weten, als wij zeggen voor een woonzorgcentrum 2400 euro per vierkante meter, dan is dat op vandaag de dag een marktconforme prijs. Hè. Voilà, dus dat is eigenlijk wat dat het kostenplaatje betreft. Als er daar nog vragen over zijn, shoot.
Ik had eigenlijk nog wel een vraag over. Voor de gemeenteraad hebben we de aankoop van 2 woningen goedgekeurd. En is er ook gezegd geweest dat dat ging in de raming verwerkt worden. Maar ik vind dat ligt niet onmiddellijk terug. Of ligt dat mee?
Dat zit niet in deze raming. Hè. Dus ik ga in deze raming enkel de bouwkost van ons project in rekening brengen. Ook de subsidie trouwens die we gaan ontvangen zit daar ook niet bij.
Dus het werd niet gezegd dat de aankoop van de gebouwen en de raming zijn de sloopwerken. Zijn erin niet de aankoop. Dat het is zo gezegd geweest.
Maar de aankoop van de gebouwen is met eigen middelen gebeurd. He. Dus dit is het project met Belfius waar dat er leningen tegenover staan. De aankoop van de woningen is met eigen middelen gebeurd.
Ja, dat weet ik, maar het is gewoon dat iedereen op de hoogte is dat het wel meer dan die 12 miljoen is dat we in het woonzorgcentrum steken.
Ja, want dat gaat hier over de raming van de uitbreiding. Het gaat niet, inderdaad niet over de aan, maar wij moeten ze erbij rekenen als je het zo wil zien. Ja.
Oké, zijn er dan nog andere vragen over?
Misschien nog een vraag rond dat BTW-percentage. Want ik was een klein beetje bezorgd toen u zei, we gaan ervan uit dat het 6% is.
Ja.
Op een bedrag van 2 miljoen 7 is 6 of 21%.
Een groot verschil.
Ja.
Ja, klopt. Het is de bedoeling dat de initiatiefnemer die het gebouw gaat bouwen, dus in dit geval het lokaal bestuur, die moet eigenlijk met de lokale BTW-administratie in roering afspreken. Dat is gebruikelijk. Dus wij gaan uit van algemene principes, maar het is niet de eerste keer dat ik meemaak dat de BTW van hier in de regio, bijvoorbeeld voor hoogleden, op een andere manier bepaalde dingen in rekening brengt dan een BTW in Oudenaarde. Maar dat dus vandaar dat ik daar heel voorzichtig ben om mij daarover uit te spreken. Maar ik ga ervan uit, ik ben er vrij zeker van dat dat 6% zal zijn, gezien het feit dat de uitbreiding minder is dan 100% van het bestaande woonzorgcentrum. Zou dat in principe moeten 6% zijn.
Oké, dank u wel. Zijn er nog andere vragen over, Johan?
Ja, we hadden nog een aantal ook over de uitbouw en de werking. En
we gaan er inderdaad vanuit dat een uitbreiding van de woonzorgcite een noodzaak is. Daarvoor is het eigenlijk nu al 5 na 12. Het dossier zelf is gestart onder een slecht gesternte en we zien eigenlijk in de voorbereiding ook nog niet echt verbetering. Het voorstel die er nu ligt, dat neemt onze zorgen niet weg. We hebben nu een plan met de uitbreiding van een aantal kamers, maar we weten eigenlijk nu al dat dit niet voldoende is. Ook de wetenschap heeft ons daarin gelijk. En waarom dan de site hypothekeren met de bibliotheek die in wezen veel beter aansluit bij andere diensten? Voor DURF is het een raadsel waarom dat men niet bij de oorspronkelijke plannen gebleven is om de bibliotheek aan de site van de schouw aan te koppelen. De bijkomende ruimte die gecreëerd wordt ook bij de aankoop van de twee woningen, die is eigenlijk ook niet toekomstgericht, want dat is enkel parking en dat zal zeker niet kunnen gebruikt worden om bijkomende capaciteit voor het woonzorgcentrum mogelijk te maken. Het zijn inderdaad grote uitdagingen waarvoor we staan. En we denken dat een groot draagvlak creëren in dat opzicht wel heel belangrijk is. En hier ontbreekt dialoog. Er is bij de voorbereiding van het woonzorgcentrum of bij de uitbreiding van het woonzorgcentrum een werkgroep opgestart die niet gebruikt wordt om in dialoog te gaan, maar die enkel geïnformeerd wordt. Wat dat mij zorgen baart, is dat men eigenlijk start met het kopiëren van iets wat 10 jaar geleden of meer dan 10 jaar geleden is gebouwd. Als je zelf een woning zou aanpassen, dan ga je er toch vanuit dat je gaat kijken van voor wie doen we die uitbreiding, hoe kunnen we dat verbeteren, wat zijn nieuwe technieken enzovoort. Het kopiëren van het bestaande is zelden de beste oplossing. De investering is groot genoeg om ons huiswerk goed te doen, denk ik. En participatie van de mensen voor wie we bouwen zou eigenlijk een eerste voorwaarde moeten zijn. Mijn vraag is, hoe is deze participatie gebeurd? Wanneer en hoe is dat eigenlijk op een bewonersraad gekomen? Hoe is het personeel bevraagd? Waar zijn deze verslagen? Hoe zijn andere stakeholders bevraagd? Bijvoorbeeld huisartsen, seniorenraad en dergelijke meer. Op zich allemaal aspecten die volgens mij in een werkgroep aan bod moesten komen en systematisch voorbereid zouden moeten worden om dan eigenlijk belangrijke beslissingen te nemen. Maar helaas, dat is men vergeten. Ik denk ook, we gaan nu voor een nieuwe dienstverlening, een dagverzorgingscentrum. Ik mis daar eigenlijk een missie en een visie. En die visie die dan vertaald wordt in bouwkundige aspecten. Hoe gaan we met de groeimarge van het woonzorgcentrum om? Hoe past dit binnen het voorgestelde plan? En dan zou eigenlijk een tekening moeten gemaakt worden. In het dossier die we nu gekregen hebben, is eigenlijk geen enkel verslag toegevoegd waar bewoners of context zijn bevraagd, waar personeel is bevraagd, enzovoort. Dus de werkgroep is volgens mij eigenlijk geen werkgroep. De verslagen van de werkgroep ontbreken. Wat is dan de functie van zo'n overleg? Een dergelijke investering, denk ik, verdient een systematische aanpak waar voorstellen en plannen gedragen zijn door iedere stakeholder. Bouwen voor de toekomst, dat vraagt een lange termijnvisie die ook in de plannen terug te vinden is. En dat mis ik in dit dossier.
Dank u wel, Hilde. Ik vat, als ik zo vrij mag zijn, natuurlijk een eerste vraag samen. De grootste vraag, als ik me ook niet vergis, is eigenlijk naar de participatie dan toe. Dus daarvoor geef ik het woord eventjes aan Schepen Hunst.
Ja, wij hebben inderdaad 2 werkgroepen voor de verkiezing gehad en 1 werkgroep intussen. Wij voelden ons daar zelf niet zo goed bij. Ik heb dat ook gezegd in de laatste werkgroep. Hilde, ik ga hier eigenlijk niet herhalen wat dan we in de werkgroep gezegd hebben, maar wij proberen zoveel mogelijk samen te werken. Een kopie, het is inderdaad, wij hebben de bewoners bevraagd, is er daar een verslag van? Denk het niet. Wij hebben ook de personeel bevraagd, denk niet dat er daar verslagen van zijn, maar wij gaan ervan uit, ze zijn bevraagd en zij vinden het woonzorgcentrum heel goed om in te werken. De kamers zijn uitstekend bevonden, dus waarom zouden wij een heel ander woonzorgcentrum moeten zetten? Omdat het goed bevonden is, ook de technieken zijn zeker aangepast. Kijk daarvoor naar mijn collega, niet meer de architect, maar die zijn zeker aangepast, die zijn zeer... up-to-date. Maar ik ga dat niet op vier keer. Ik hoop dat we met die werkgroep verder kunnen. Wij doen ons best daarvoor. Wij gaan nu de volgende keer afspreken om praktisch te gaan kijken. Maar ja, ik weet niet of dat voldoende is voor jullie, maar zo zien wij het. Ik weet niet, Ria, als jij daar nog iets bij wil aansluiten.
Ik had vooral een aanvulling op het vlak van de aanpassingen naar de toekomst en de voorzieningen naar de toekomst. Wij bouwen met de middelen of met de gegevens die we nu hebben. Dat is dat we 20 bijkomende kamers konden realiseren. Jammer genoeg kunnen we er geen 40 realiseren, bij wijze van spreken, maar die zijn er niet. Wat dat we wel in ons achterhoofd gehouden hebben en afgesproken hebben met een architect, ik heb dat al eens gezegd, dat de 7 seniorenflats die erboven komen, dat die perfect om te turnen zijn tot 14 bijkomende kamers. Omdat we ervan uitgaan dat we gemakkelijker seniorenflats kunnen realiseren in de omgeving dan dat we kamers, nieuwe locaties kunnen vinden voor de kamers. Dus er zijn eigenlijk op dit moment zijn er nog is er nog een mogelijkheid tot 14 bijkomende kamers waar nu de assistentiewoningen zijn. Dus wat dat betreft hebben wij zeker toch wel met een stuk groei naar de toekomst rekening gehouden.
Ik kan even tonen. Dus, dit is het plan van de tweede verdieping van die 7 assistentieflats. Dat is op een heel modulaire maat gemaakt. En als je het plan daaronder projecteert, kan je zien dat 2 kamers de exacte maat heeft van 1 assistentieflat, waarbij dat de badkamer van de assistentieflat al exact dezelfde module is als het sanitair van een kamerwoonzorgcenter. Dus dat is op een heel eenvoudige manier. Moest dat in de toekomst nodig zijn, om te turnen naar extra 14 kamers.
Het is misschien ook interessant om te vermelden dat de kamers nu groter zijn dan de kamers van het bestaande woonzorgcentrum, dat ze nu moeten voldoen aan Inter. Dus Inter, die eigenlijk de toegankelijkheid onderzoekt, heeft daar wel heel wat inspraak gehad en dat heeft toch wel extra vierkante meters gekost in de nieuwbouw. En qua technieken is het zo dat het nieuwe gedeelte volledig verwarmd wordt met warmtepompen, dus daar komt daar geen... geen fuel of fossiele brandstoffen meer aan te pas.
Oké, dank u wel. Ik onthoud nu van deze samenvatting, of als ik opnieuw zo vrij mag zijn, om de respons daarop samen te vatten, onthoud ik dat participatie een interne aangelegenheid zou zijn van de werkgroep, als ik mij niet vergis. Zo kan ik het alleszins zo opvatten, dat de assistentiewoningen mogelijkheid geven tot een uitbreiding van de kamers en dat ook met rekening houden met nieuwe normen eigenlijk dan ook die oppervlakte daarbij gewijzigd is. Hilde.
En wordt er ondertussen ook nagedacht om een nieuwe aanvraag in te dienen om nog verder uit te breiden?
Daarvoor keek ik opnieuw naar Schepenhuis.
Ik ga daarvoor kijken naar mijn mobiel. Zeker. Op het moment dat we kunnen, gaan we zeker een aanvraag indienen.
Blijkbaar wel.
Ja, nog niet. Zeker. Nog niet dus. Nu nog niet. Allee, het dringt u hem nog niet voor, omdat het bevroren is. Maar zodra dan we kunnen, gaan we zeker een aanvraag indienen. Dat gaan we zeker niet laten liggen.
Oké. Zijn er anders nog opmerkingen of vragen bij? Nee? Goed. Dan gaan we over tot de stemming, inderdaad. Dan vraag ik de goedkeuring van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van dit agendapunt, namelijk het voorontwerp voor de uitbreiding van de zorgsite, zoals daarnet besproken.
Wij gaan ons onthouden. Zoals in het verleden ook al een paar keer aangehaald, niet dat we die uitbreiding niet willen. Integendeel, we hebben ze ook nodig. Maar we schakelen eigenlijk ons in. En een aanpak die in het verleden ook al dikwijls is gebeurd, dat is een van voldoende feiten, waar dan een kleine groep voorbereid. Er gaan ongetwijfeld technische elementen zijn die kunnen daarin meespelen en betrokken worden. Maar de bedoeling is voor zo'n project, waar we, dat is het grootste project dat we de komende jaren gaan zien, en wellicht nog in de toekomst ook, dat we daar niet proactief zijn, dat we daar niet voorbereid zijn op de toekomst, dat we ons vastzetten. En dat we dreigen eigenlijk binnen hier en een aantal jaren. Want stel nu dat we een aanvraag doen en we hebben een aantal kamers bij. dan hoor ik niet dat er ergens qua modulaire bouw de mogelijkheid zal bestaan om het ontwerp ook bij te passen. We hebben ook geen ruimte niet meer. We zetten ons vast op de indeling die er nu is, ook inclusief de bibliotheek, waar we nog andere mogelijkheden hebben. En we vrezen eigenlijk dat we daar iets gaan vastzetten, waar we op het moment dat we de opening en het lintje moeten knippen, gaan zeggen, we hadden beter dat. En dat is jammer. En dat is ook jammer dat we dat niet doen, gedragen door een veel bredere groep dan nu het geval is. Participatie is niet intern. Participatie is de bedoeling dat andere groepen, andere mensen daar ook hun inbreng kunnen in hebben. We hebben nog vele discussies te gaan. Dat zijn de stenen. We hebben nog de werking, we hebben nog de inhoud, we hebben nog het personeel. Hè. Dus dat allemaal hopen wij dat dat toch met een groep gebeurt met een breder draagvlak dan nu het geval is. En dus gaan we ons anderwel onthouden op dit punt.
Oké. Is er dan nog een toevoeging van Schepen of van de burgemeester? Oké, dan stel ik voor dat we overgaan tot de stemming.
Onthouden dus.
Onthouden.
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 Ja.
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 Ja. Oké.
Nog.
En dan bedanken we
dank,
Jan en Filip. Doe maar.
Ja, ja, ja. Filip, Jan, wij bedanken jullie van harte voor te komen. En tot binnenkort.
En ook de financieel directeur en adjunct algemeen directeur. Die aanwezig waren voor te supporten. Allee, er is al heel wat werk ingestopt. Bedankt.
Bedankt allemaal, inderdaad. Goedenavond. Zo. Oké, dan kunnen we overgaan naar het tweede agendapunt van onze Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Dat is de kennisgeving van de aanduiding van een plaatsvervanger van het lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Op 5 maart heeft onze algemeen directeur een schriftelijke verklaring ontvangen voor de vervanging van mevrouw Shari Boom voor de fractie DURF. En we hebben daar allemaal de bijlage van ontvangen. Dus vraag ik of deel ik mee de kennisname alleszins van meneer Etienne Denis als plaatsvervanger voor mevrouw Shari Doom, verkozen als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst op voordracht van de fractie DURF. Ons volgende agendapunt is gelijkaardig, maar dan vanuit de fractie Respect 8810 CD&V, waarbij dat wij kennis kunnen nemen van de aanduiding van Lucas Gunst als plaatsvervanger voor mevrouw Lies de Lammejure, liever meneer Herman Becu, meneer Driesnaert en Kaat Sabbe, allen verkozen als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst op voordracht van de Respect 8810 CD&V. Ons vierde agendapunt van deze Raad voor Maatschappelijk Welzijn is het goedkeuren van de deontologische code voor mandatarissen en de kennisname van de samenstelling van de deontologische commissie. Dus wij hebben een deontologische code die al eerder in het verleden van toepassing was. Die is herzien naar de huidige modellen ook van het VVSG. Daarvoor hebben wij ook samengezeten met de fractieleiders en de algemeen directeur en mezelf. Nog een keer de mooie herinnering eigenlijk dat, dat er hoge eisen worden gesteld aan de overheid. Natuurlijk om een veilige omgeving te creëren waarin dat er kan gewerkt worden. De code die dan ook opgesteld is, of herwerkt is liever, is een beetje de algemene leidraad om deontologisch zorgvuldig te werk te kunnen gaan. Een zeer goede reminder voor iedereen om daar toch aandachtig mee om te gaan. En als bijkomend punt is het ook zo dat de raad verplicht is om een deontologische commissie eigenlijk op te stellen. Dus de fracties hebben ook 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangers kunnen voordragen, waarvoor wij ook een geheime stemming zullen houden. Daarvoor verwijs ik naar de papiertjes die jullie, of de stembrieven liever, excuseer, die jullie hebben ontvangen. En waarvoor ik voorstel dat we die allemaal invullen en waar dat opnieuw Ivan dan, als ik zo vriendelijk mag zijn om dat te vragen. Punt 4, inderdaad. Er komt ook nog een punt 1 voor de gemeenteraad dan, gelijkaardig, dat we samen zullen invullen. Johan, is er een vraag komen?
Voorzitter, mogen we nog inhoudelijk op het thema?
Absoluut, absoluut.
Ah, ja, 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 want...
dat ga ik wel... Ja, zeg maar. Ja,
voor ons is dat toch wel een belangrijk document, hè. Goede afspraken maken, goede vrienden, zoals het is. Maar het is ook wel heel belangrijk en dat straalt doorheen heel de tekst eigenlijk. naar buitenuit, want de burger verwacht eigenlijk een correcte politieke besluitvorming. En dat betekent voor ons nog altijd dat we dat doen in het kader van het algemeen belang, dat dat ook wel blijft centraal staan. Het is vrij gedetailleerd op heel wat punten en dus veel zal eigenlijk ook wel van de toepassing afhangen. Dus we verwelkomen ook de deontologische commissie, die wel verplicht is, maar dat we dan toch met een aantal mensen het gesprek kunnen voeren. Maar we moeten natuurlijk ook een document hebben dat niet verlamd werd, bij manier van spreken, maar dat we het ook wel eens zijn over de interpretatie. We hadden nog één technische vraag, eigenlijk met name bij het punt 2.4. Daar wordt gesproken over een aantal lijsten die gemaakt worden en bijgehouden worden, ook door de algemene directeur, over het aantal mandaten en ook over de financiële belangen. Dat is vrij vaag, maar dat kan ook vrij ver gaan. En de recente ontwikkelingen, ook in deze regio, hebben getoond dat dat niet zo evident is. Dus we moeten daar, denk ik, in het begin ook klaar en duidelijk over zijn. En na lezing, zevende lezing, achtste keer, negende keer dat we dat gelezen hebben, toch nog een keer de vraag, wie gaat die lijsten samenstellen? Hoe gaan die samengesteld worden? Hoe gaan die ook bijgehouden worden, geactualiseerd? En hoe en wie krijgt daar inzage in? Dat is iets dat we nog altijd toch een keer even willen checken.
Ja, dank u wel. Ik denk in eerste instantie, zoals we ook besproken hebben, wat fractieleden overlegd, dat dat iets is wat dat de algemene directeur inderdaad een keer ons allemaal mag vragen te bezorgen. Dus het is belangrijk dat eigenlijk elke mandataris, elk zetelend lid, een overzicht heeft van zijn. Wij hebben het dan met overleg natuurlijk samen besloten om dat te downsizen, toch tot wel de betalende, en ik moet maken dat ik het hier goed zeg, dat de betaalde mandaten en de bestuurlijke nevenfuncties eigenlijk wel worden in het openbare doen. We doen dat sowieso ook al met onze mandaten aanhefte. Dus die gegevens zijn ook al openbaar uitplaybaar. Maar het is niet slecht om er inderdaad een overzicht van bij te houden, waarvoor dat Ivan dan ons allen zal aanspreken om dat dan uiteraard als SAP te bezorgen. De inzage daarvan, daarvoor kijk ik een keer naar Rian, maar ik veronderstel dat die eigenlijk vrij na navraag bij Ivan ook in raadpleegbaar zijn. Stel dat er daar effectief vragen of opmerkingen over zouden zijn over bepaalde aanheftes die niet zouden gebeurd zijn, die wel zouden gebeurd zijn, die ambigu zouden zijn of niet duidelijk zouden zijn, denk ik dat er daar eerst in de minne, niet openbaar precies, daar kan over gesproken worden of over gevraagd worden. En dan... toch? Of wie van
ik denk dat die de raadslid daar inzage in heeft.
Ja, dat denk ik eigenlijk ook.
Dus het inzagerecht is aan de raadsleden. Dat wordt regelmatig geactualiseerd.
Ik denk dat we dat jaarlijks moeten actualiseren.
Ik ga er ook vanuit dat dat een jaarlijkse opdracht is.
Voor de duidelijkheid en de financiële belangen, hoe gaan we dat op een lijst krijgen? Betekent dat dat ik mijn... bepaald aantal aandelen moet aangeven dan? Mochten die er al zijn?
Mochten die er zijn.
Johan, er staat duidelijk in een onderneming waarmee de gemeente zaken doet of waarin de gemeente belang heeft.
Ja.
Dus ik denk dat dat al een stuk downsized, dat zullen er waarschijnlijk weinigen onder ons zullen veel aandelen hebben, denk ik, in zaken die, waar de gemeente... Iedereen weet, als je participeert in een onderneming, dat je dan normaal met de gemeente geen zaken doet. Hè.
Als maar ja, dat is het uitgangspunt.
Dat is het uitgangspunt, natuurlijk.
De toepassing is niet altijd zo direct. Dus het is daarom dat we erop aandringen dat we daar klaar en duidelijk in zijn. Dat we die lezen, en dat die effectief ook bestaan. Hè, dat we die dus ook kunnen...
Absoluut. Dat is zeker en vast de bedoeling. Checken. Het is belangrijk dat we transparantie, dat we hier hoog in het vaandel dragen, dat geldt voor iedereen van ons, zodat als er daar vragen of opmerkingen over zijn, dat die eigenlijk hopelijk snel en duidelijk kunnen worden afgehandeld van zodra dat zij dat voordoet. Inderdaad, de puntjes, ik ging daar misschien inhoudelijk ook nog een keer op terugkomen, heb daar absoluut groot gelijk in. Ik heb ze nog een keer opgesomd, kort, ik ga ze gerust nog een keer overlopen. Want het is inderdaad het is een vrij uitgebreid document met heel wat wetgeving, maar eigenlijk de inhoud is samen te vatten in 7 beetje kernzaken, toch, waar we ons allemaal achter kunnen scharen. Dat is loyaliteit als eerste. Het tweede, het voorkomen van effectieve en ook de schijn van belangenvermenging en cliëntelisme. Als derde punt, het tegengaan van oneindelijke beïnvloeding. Het vierde, verantwoorde aanwending van publieke middelen. Het vijfde is zorgvuldig omgaan met informatie. Zes is natuurlijk de respectvolle omgang met anderen. En zevende puntje is de naleving en handhaving van de gedragsregels, zoals deze in de deontologische code staan. Zijn er aan Ant nog vragen of opmerkingen over voordat we overgaan tot de stemming? Nee. Dan heb ik ontvangen als kandidaat om in de deontologische commissie te zetelen. Van Respect 8810 CD&V is dat als effectief lid Ria Beusaert Patien en Lucas Hunst, met als plaatsvervangers Anne Hunst en Sarah Laridon. Als effectief lid van de fractie Durf mevrouw Sophie Stuurboot en Thijs de Klerk. En als plaatsvervangers dan Johan van den Bussen en Jens de Vlo. Ikzelf ben als raadsvoorzitter dan ook voorzitter van die deontologische commissie de moment dat die zou moeten samengesteld worden. Dan denk ik dat we kunnen overgaan tot de stemming. Zo, de stemmen zijn geteld. Dat zijn 21 stemmen. Opnieuw unaniem zijn alle leden verkozen om in onze deontologische commissie te zitten, effectief of als plaatsvervanger. Dus bijkomend kan ik vragen om de goedkeuring van onze deontologische code, waarin de verwerking van de deontologische commissie zit, en vraag ik om kennis te nemen van de samenstelling van diezelfde deontologische commissie, bestaande uit de leden, zoals daarnet aangehaald.
Ja.
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 Ja. Ons vijfde agendapunt is het goedkeuren van de beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW, waarvoor wij volgens het decreet van het lokaal bestuur en samenwerking dienen af te sluiten en waarbij wij beogen om binnen de mogelijkheden geboden door de regelgeving en de rechtspositieregeling van het personeel het gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten, het gebruik van elkaars personeel en mogelijke fasewijze integratie van ondersteunende diensten en in de toekomst mogelijke verdere samenwerking op strategisch, tactisch en operationeel niveau te bekomen. Zijn er daar vragen of opmerkingen over? Nee. Dan vraag ik de goedkeuring van de beheersovereenkomst zoals in de bijlage van ons agendapunt.
Ja.
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 Ja. Ja. En dan heb ik genoteerd dat er geen vragen waren bij deze Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Dus kan ik deze afsluiten met de mededeling dat die de volgende plaatsvindt, 28 april om 8:30 uur in de raadzaal, dan opnieuw in de gebruikelijke volgorde.